Goed. Korte boodschap. Ja, ik begin vanmorgen met een mededeling. Marlene en ik gaan Purmerend verlaten. Na rijk beraad hebben wij besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. Ik ben inmiddels 57 jaar. Ik kan gebruik maken van een regeling om wat minder te werken. En daar wil ik wel gebruik van maken. En ik heb mijn afstandsbediening vergeten, Sanne, dus ik heb hier hulp nodig. Misschien kun je hem één keer vergeten. Marlene, ik heb een droom. Oeh. Dankjewel. Dan moet je anders dan doen. Verplichte looproute. Maar wij hebben een buitenkansje gekregen. Eigenlijk een lot uit de loterij. We hebben een mooi huisje gezien. In de Beemster. En we gaan het opknappen en we gaan genieten van het leven. Maar er zit een verhaal aan vast. In de aanloop heb ik de fundering van het huis ook mogen controleren. En daarbij heb ik ontdekt dat er onder het huis een verborgen ruimte zit waar een grote houten kist staat. En ik heb gezien dat die kist een beetje kapot is en daar hing een gouden ketting uit. Daar hing een gouden ketting uit. En er gaat ook een legende in de Beemster. Die zegt dat een rijke boer uit de Beemster een kist met kostbare voorwerpen en gouden sieraden verborgen heeft in een klein arbeidershuisje om te voorkomen dat het geroofd zou worden door inbrekers. Nou, als wij ons huis verkopen, als ik mijn verzameling modelautootjes verkoop, als ik mijn hobbyauto verkoop, dan redden we het net allemaal. We verkopen alles wat we hebben en we gaan onze droom achterna. Schrokken jullie heel even in het begin? Nou, dat hoeft niet, want Marlene en ik blijven voorlopig waar we zijn. Dus voor de goede orde, laat het heel helder zijn, we gaan niet weg. En het verhaal van het huis in de Beemster is ook niet waar. Wat nu? Staat de voorganger dan te liegen of te fantaseren? Nou, ik probeer een beeld uit deze tijd te geven voor een vergelijking die in de Bijbel staat. Matthäus 13, vers 44. En het is eigenlijk een verhaal in één vers. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ik geef toe, de vergelijking gaat misschien niet helemaal op. Een huisje in de Beemster is geen akker. Maar het is wel vergelijkbaar. Kent u dat programma op televisie Ik Vertrek? Heb je dat wel eens gezien? Ik zit er soms met verbazing naar te kijken. Mensen die alles in Nederland achterlaten en in het buitenland opnieuw beginnen. Soms weten ze echt niet waar ze aan beginnen. Denken ze kunnen klussen, maar dan zie ik ze aan het werken en dan denk ik van, oh, wat moet dat ooit worden? Maar ze denken het beter te krijgen als ze daar opnieuw beginnen. En eigenlijk geven de woorden van Jezus in dit verhaal nog meer zekerheid dan die mensen die in dat programma zitten van Ik Vertrek. Want als je Jezus toelaat in je leven en als je in het koninkrijk der hemelen gaat wandelen, als je daar onderweg gaat, dan weet je tenminste nog dat er een schat is. Want dat staat er. Het koninkrijk der hemelen is als een schat die verborgen ligt in de akker. Dus er is een schat. Bij Jezus is er dus geen onzekere toekomst. Ik zal niet zeggen dat je niet hoeft te klussen. Dat je niks hoeft te doen als je in het koninkrijk van God gaat wandelen. Want het is ook een koninkrijk van actie. Maar bij Jezus is er geen onzekere toekomst. Bij het vinden van het koninkrijk der hemelen is het zo dat je alles opgeeft om die schat te krijgen. En dat betekent wel dat je het koninkrijk der hemelen als schat moet herkennen. En erkennen. Want wie zou alles opgeven, wie zou alles verkopen voor iets wat hij niet als een schat herkent of erkent? Ik denk dat niemand dat zou doen. Je geeft het pas op als je weet dat je iets beters kan vinden of dat je iets beters terugkrijgt. Dat is wat hier staat. En ik dacht, het is alsof jij als mens het koninkrijk der hemelen op een weegschaal legt, op zo'n balans. Als de weegschaal doorslaat naar het koninkrijk der hemelen, als dat voor jou het zwaarste weegt, dan vergeet je eigenlijk wat er aan de andere kant in de schaal ligt. Maar als datgene wat aan de andere kant ligt van het koninkrijk der hemelen, dus in die andere schaal, als dat zwaarder weegt, dan vergeet je het koninkrijk der hemelen. En misschien is het je baan, misschien is het je carrière, misschien is het wel je wil om zelf te bepalen wat er gebeurt in je leven. Misschien is het je gezin wat een afgod kan worden. Of je familie, of het genieten van het leven, het kan allemaal zwaarder wegen dan het koninkrijk der hemelen. En het kan voor jou allemaal belangrijker worden dan het koninkrijk der hemelen. Maar je zult toch een keuze moeten maken. En ook kiezen voor wat er in de andere schaal ligt, voor wat er aan de andere kant ligt, is een keuze. En ik dacht erover na toen ik aan het voorbereiden was, hoe werkt dat nou in de praktijk? Wat maakt nou dat je het koninkrijk der hemelen herkent, dat je het erkent en dat je jezelf daar ook aan wilt toewijden? Wat maakt dat je die stap zet? Wat maakt nou dat je die keuze maakt? En ik heb er naar gezocht, ik heb geprobeerd om het onder woorden te brengen, maar ik ben bang dat ik er onvolkomen in ben, dat ik het niet goed kan verwoorden. En Marleen en ik hadden het er van de week ook nog over. Wat maakt nou dat er één met hart en ziel alles opgeeft en Jezus dient, en dat de ander zich ook christen noemt, maar gewoon lekker zijn eigen gang gaat. Marleen zei van, ja, ik heb eigenlijk vanaf kinds af aan een godsbesef. Ook toen haar ouders nog niet bekeerd waren, wist zij gewoon van dat God er was en dat God voor haar zorgde. En zo kwamen ze, ja, bij toeval, op een kerstfeest Zo kwamen ze bij toeval op een kerstfeest terecht van de Pinkstergemeente in Zutphen. En zo nam ze later haar ouders daarmee naartoe. En zo is de hele gezin tot bekering gekomen. Maar er was een godsbesef van jongs af aan. Alsof God vanaf kinds af aan in haar hart is gaan wonen. En misschien zijn er mensen in de zaal die dat ook herkennen. Kan. Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin. In een gereformeerd gezin. En mijn ouders gingen op een gegeven moment naar de Pinkstergemeente. Maar ik weet nog dat ik als tiener op de Pinksterconferentie, toen nog in Vierhouten, naar voren gegaan ben in zo'n grote tent op zo'n uitnodiging. En dat ik daar heel bewust mijn leven heb toegewijd aan God. Dus dat is het moment dat ik voor mezelf kan terughalen. Andere mensen hebben een heel helder bekeringsmoment. Ik heb dat zelf niet, dat ik zeg, nou, daar op die datum sprak God tot mij en zag ik een licht. Nee, dat heb ik zelf niet. Sommige mensen hebben wel zo'n helder bekeringsmoment. Sommige mensen hebben God echt horen spreken. En zijn zo tot God gekomen. Ik hoorde van de pastoor van de katholieke kerk dat hij in Brazilië, toen de paus op bezoek was en toen de paus aan het woord was, ook ineens vooraan stond toen er werd opgeroepen om je leven toe te wijden aan God. En hij zegt, ik kon niet anders dan naar voren lopen en voor ik het wist stond ik daar. Het was geen heldere overwogen keuze, maar ik werd geroepen en gedreven en gedrongen om naar voren te gaan en mijn leven toe te wijden aan God. En vorige week sprak ik een dominee die zei, ja, voor mij is het een soort zeker weten. En het is voor mij heel veel opgave om mijn leven toe te wijden aan God. Ik kan niet anders, want ik weet dat God mij heeft geroepen. En als ik voor mezelf spreek, bij mij is er altijd die waakvlam. En misschien, ja, Nederland moet van het gas af. Maar misschien kent u dat beeld dan wel van vroeger, van zo'n grijze met zo'n waakvlammetje. De hele, hele jonge kinderen zullen dat niet weten, maar ik kan me dat nog helder, ik zie het nog zo voor me bij ons thuis vroeger. Die waakvlam die brandde altijd. En als ze niet brandde, dan heb je koud water. Maar bij mij is er ook altijd die waakvlam. Dat vlammetje dat er altijd is. En soms wordt het een vuur, soms brandt het op halve kracht. Als je, ja, dan is het niet nodig dat het op volle kracht is, maar dan is het meer dan de waakvlam. En soms brult het erover. En ik weet ook dat als je dat weet en als je het voelt en als je het ervaart, dan kun je niet meer terug. Het is er, dat Koninkrijk der Hemelen. Koninkrijk van Jezus, die jou gered heeft. Die zijn leven gaf, God dat van jou. En je weet het, en je kan er niet omheen. En je wilt daar ook deel van zijn. Je wilt je daar aan toewijden, je kan niet anders. Je wordt deel van een groter geheel, en het is veel groter dan jij. Het is groter dan jouw eigen dromen, het is groter dan je eigen verlangens. Het is groter dan jouw behoeften, het is groter dan jouw plannen, het Koninkrijk der Hemelen. Alles inleveren voor de schat die Jezus is en geeft. Alles inleveren voor een nieuw begin. Alles inleveren voor iets dat beter is. En misschien wil je vandaag wel die keuze maken. Om dat te beleven, om dat te ervaren, om dat te voelen. De gemeente, de kerk, is onderdeel van dat Koninkrijk der Hemelen. En als ik dat zeg, dan noem ik de woorden van Henk Stoorvogel over de kerk in deze tijd. Weet u het nog? Hij zei heb lef, en dan stond heb voor honger, elastisch en berucht. Honger, elastisch en berucht. Hij zei letterlijk, er zijn mensen nodig die zich toewijden aan de kerk. En mijn vraag bij de start van dit seizoen, van het seizoen 2020-2021 is... Hoe zwaar weegt het Koninkrijk der Hemelen voor jou? Zou je daar alles voor willen opgeven? Want God wil mensen gebruiken in het Koninkrijk der Hemelen. En de kerk heeft mensen nodig, van jong tot oud, die het Koninkrijk der Hemelen herkennen, die het erkennen en die het najagen. Die hongerig zijn naar God, naar zijn wil, naar zijn weg. En die hun stappen in het leven met hem willen zetten. Mensen die zich aansluiten bij de gemeente, die willen dienen, die willen bouwen. Wie neemt het over als de Jan en Zwaan en de Christus Steins wegvallen? Mannen die zich hadden toegewijd aan Jezus. En met hun talenten en ook met hun onvolkomenheden, maar met vallen en opstaan telkens weer achter hun Jezus aangingen. En hem dienden op de plaats waar zij waren. Je mag daarin groeien. Je mag daarin een proces doorlopen. En zelfs Paulus die zegt in Filippenzen 3 vers 13 het volgende. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegeven heb. Maar één ding doe ik wel, doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Strek je uit naar wat voor je is. Jaag naar de beloning voor de roeping van God, die je in Christus krijgt. Dat is de gezindheid, dat is de mindset die God zoekt. Samen op zoek naar wat God van jou vraag. In de gemeente of ergens anders in zijn koninkrijk. En Paulus zegt ook, als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. God wil dus ook tot je spreken. Misschien wel laten zien waar het beter kan of waar het anders kan. Misschien daar waar je kan leren, wil hij je richting geven. En laat God dat maar aan jou openbaren. Welke stappen jij mag zetten. Richt je op Jezus. Eerst je relatie met God. En dan pas de rest. En misschien is dat nieuw voor je. Misschien ben je daar zoekende in. En misschien is het gesneden koek voor je. Misschien voel je ook wel dat God iets van jou persoonlijk vraagt. En is het tijd om knopen door te hakken. En ik wil gewoon vanmorgen maar zeggen, als je je voelt aangesproken door wat God vandaag zegt, ook als je je wilt toewijden aan Hem, en als je zegt van ik wil die ervaring hebben, ik wil die waakvlam in mijn leven hebben die nooit meer uitgaat en die er altijd zal zijn, ga dan maar staan. Als je alles wil omruilen voor de schat die Jezus is, ga dan maar staan. Ook als je je wilt toewijden vanmorgen, of misschien opnieuw wilt toewijden aan God vandaag, ga dan maar staan. En misschien ervaar je van, het is tijd dat ik knopen ga doorhakken in mijn leven. Dat ik keuzes maak, of dat ik die richting insla waar God eigenlijk al over gesproken heeft. Ga dan maar staan. En dan denk ik aan de liederen die we vanmorgen hebben gezongen. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Dat is wat God zegt, kom naar huis. En we zingen, u bent mijn vredevorst en ik leef alleen voor u. Misschien ben je er wel achter gekomen vanmorgen, dat je niet alleen maar leeft voor God, voor je vredevorst, maar dat je ook nog allerlei andere aandachtsgebieden hebt, die misschien al wel veel belangrijker voor jou zijn dan God dat is. En slaat de weegschaal dus door, niet naar het koninkrijk, naar de hemel, maar naar de andere kant. U bent mijn vredevorst en ik leef alleen voor u. We zingen het zo makkelijk. Ik wil nogmaals vragen, als je aangesproken voelt, ga dan staan. Dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dat u spreekt tot onze harten. Een kostbare schat, verborgen in een akker. En we ontdekken het, we verkopen alles wat we hebben en we kopen die akker, omdat die schat daarin verborgen ligt. U bent die schat, Heer Jezus. Het Koninkrijk der Hemelen, uw Koninkrijk, is die schat. En soms zien we hem glinsteren en kunnen we er niet bij. Soms hebben we hem in bezit gehad en hebben we hem weer weggelegd. Soms weten we niet hoe we verder moeten. Dan wil ik u vanmorgen vragen, Heer, u ziet al die mensen die zijn gaan staan. Mensen die een verlangen hebben, mensen die zich vanmorgen aangesproken voelen. Door u, niet door mij, maar door u. Mensen die zeggen van de weegschaal is doorgeslagen naar het gewone leven in plaats van naar het Koninkrijk der Hemelen. En ik wil weer dat het Koninkrijk der Hemelen prioriteit heeft in mijn leven. Mensen die misschien voor het eerst zeggen, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil me toewijden aan Jezus Christus. Mensen die misschien zeggen, ik wil me opnieuw toewijden aan Jezus. U weet waarom mensen zijn gaan staan. U ziet hun harten. U ziet hun verlangens, u ziet hun pijn, u ziet hun verdriet. U ziet het falen. U ziet het schuldgevoel. U ziet de zonde. En vanmorgen bent u hier en komt u naar ons toe. En zegt u, kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. En ik weet dat u met open armen staat op dit moment. En dat misschien in de geest mensen u in de armen vliegen. En u omhelzen en u omhelst hen. En u zegt, ik vergeef je zonde, want ik heb jouw straf gedragen. U zegt, ik vergeet wat geweest is. Wat achter is. En u zegt, ik wil me met jou richten op wat voor is. En u zegt vanmorgen, ik zie het verlangen van je hart dat je opnieuw wilt toewijden aan mij. En dan bid ik, Heer, dat u ieder persoon tegemoet komt, hem of haar geeft wat nodig is. En ik spreek het leven van Jezus Christus over jullie uit, in de naam van Jezus. Verandering, herstel, genezing, moed, kracht. Dat je je wil ondergeschikt maakt aan wat God van jou wil. Dat bid ik jullie toe en dat spreek ik uit in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat u deze mensen bemoedigt met momenten dat ze zien dat het anders is. Dat ze bemoedigd worden door hun eigen keuzes. Dat ze bemoedigd worden voor wat u laat zien. Dat ze bemoedigd worden door wat u doet. Mensen die op hun pad komen. Een woord in de Bijbel wat gaat leven in mensen. Bemoedig hen, Heer. Dat vraag ik van u in de naam van Jezus. En ik zegen jullie in de naam van Jezus. Amen.